Wat wil bestaan.
Goedenavond gemeenteleden, gasten en iedereen die deze dienst later beluistert. U bent alle van harte welkom in deze dienst waarin dominee Noorlander uit Ontzellen zal voorgaan. Volgende week hoopt dominee van Genderen uit Stedum voor te gaan. Ons aanvangslied is lied 985 versen 1 en 2. Welkom.
Dank u.
En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Geef u gelegenheid tot persoonlijk stilgebed. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon is. En van de Jezus Christus die de trouwe getuige is. Eerst geboren uit de doden. Overste van de koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, wij gaan deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 122 en daarvan de versen 1 en 2. Ik noem u 122 de versen 1 en 2. Gemeente met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, mogen wij ons verbonden weten als wij ons geloof beleiden. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en het zingen van gezang 413 en daarvan de versen 1 en 2. Nummer 413, de versen 1 en 2. En een ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Geloof de vergeving van de zonden. Geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. God en Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus. Het nieuwe jaar is nog geen week oud, of u bent er alweer. U bent in uw huis aanwezig. En u wilt ons bij zich hebben. Wat een zegen. Wij moeten u beleiden, daar hebben we geen recht op. Het is louter genade. En dan kunnen we maar één ding doen. U het heilig, heilig, heilig toezingen. Want u bent heilig. En u wilt met ons van doen hebben. Dank u wel, Heere. Dank u wel dat u doorgaat met uw werk. Ook in deze uw gemeente. We zijn er de dienst mee begonnen. Misschien hebben we het nauwelijks opgemerkt, maar we vinden het misschien wat gewoon. Maar u laat niet varen wat uw hand eenmaal begon. Dat wij hier mogen zijn, is daar het beste bewijs van. Want u hebt ons, onze zaligheid op het oog. Daarom bidden wij, kom met uw Heilige Geest in ons midden. Doorwaai uw hof en raak ons aan, hoofd voor hoofd en hart voor hart. En dan weet u, Heere, van al onze vragen en al onze zorgen, alles wat we meebrachten in ons hart als wij hier de kerk binnenkomen, zorgen, pijn, verdriet, eenzaamheid, gemis, maar ook vreugde en dankbaarheid en blijdschap dat u doorgaat met uw werk. Heere, wilt u ons uw zegen schenken en wilt u ons in alles erbij zijn. Maak uw naam groot. Geef de boze geen kans om dat woord van u weg te nemen. En hoor ons om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen de schrift in het evangelie naar Lucas. En daarvan het tweede hoofdstuk. En dan willen wij beginnen bij vers 36. Lucas 2, vers 36. Ook Anna was er. Een profetes. Een dochter van Fanuel. Uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen. En had na haar meisjesjaren 7 jaren met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet, met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op het moment bijstaan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over hen tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Toen alles volbracht was, wat zij hadden volgens de wet te doen, keerde zij terug naar Galilea, naar de stad Nazareth. En het kind Jezus, groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. Tot zover de schriftlezingen, daar willen we over nadenken. En daar was ook Anna. Voordat wij daar over nadenken in het licht van de Heilige Geest, zingen wij uit Psalm 92, de vers 7 en 8. Ik noem het Psalm 92, vers 7 en vers 8. Gemeente, willen wij na het amen van de prediking zingen uit gezang 868, de versen 1 en 2. 868, de versen 1 en 2. Gemeente des Heren, ook Anna was er. Wordt er in de Bijbel niet gesproken over de leeftijd van Simeon? Van Anna wordt gezegd dat ze tot hoge leeftijd was gekomen. In het evangelie wordt over 84 jaar gesproken. Maar daarover bestaat nogal wat meningsverschil. Want eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat er in de grondtaal staat dat zij al 84 jaar weduwe was. Zo staat het er letterlijk. Nou, dan komen daar nog 7 jaar van het huwelijk bij. En dan de jaren voor haar trouwen. Dat is in het oosten zo'n 15, 16 jaar. En dan zou Anna zo'n 106, 107 jaar oud geweest zijn. Onmogelijk is dat niet. Te meer daar wij weten dat Lucas zeer nauwkeurige schrijver is geweest. Hij vertelt ons ook precies over Anna, wie haar vader was en uit welke stand ze kwam dus. En zij was algemeen bekend. Wie kende de oude Anna niet? Dat oude vrouwtje. Ze kon niet in de tempel komen op de uren van het offer, op de uren van het gebed, of zij was er. Zij was met de tempel en de tempeldienst als het ware vergroeid. De priesters en de levieten mochten elkaar afwisselen in de loop der jaren. Jongeren namen de plaats in van de ouden. Anna bleef. Een heel geslacht, ja wel 2 geslachten, wisten niet beter of het hoorde zo. In hun jonge jaren hadden de mensen haar niet anders gekend dan de oude Anna. En nu waren ze zelf volwassen en nog was het zo. 'S Morgens bij zonsopgang, als de zware deuren van het tempelplein open gingen, was zij er en 's avonds na het avondoffer, als de levieten het tempelplein schoonmaakten, was ze er nog. Anna was in de tempel als eerste erin, als laatste eruit. Wanneer er in de zalen rondom het tempelplein iets te horen was wat haar boeide, zal ze menigmaal de tijd vergeten hebben. Want in de tempeldienst lag haar leven. Haar hart lag in het heiligdom. We spreken wel eens van een dorpsfiguur. Nou, Anna was een tempelfiguur. De mensen in Jeruzalem zullen haar in het algemeen geacht hebben. Men wist wel te vertellen van haar inzicht in de schriften en de gewoonte van de tempeldienst. Men wist van haar getuigenissen en haar uitspraken in de loop der jaren. Men noemde haar profetes. Het was haar gegeven met grote wijsheid te spreken en te getuigen en in moeilijke tijden raad te geven. Ook om te waarschuwen, te vertroosten. Haar woorden maakten grote indruk. Dat zij profetes genoemd werd, dat mogen we zien als een eretitel. Denk erom, dat heeft niets met de vrouw in het ambt te maken. Al wordt dat er wel van gemaakt natuurlijk. Profeet, dat betekent letterlijk die het woord van God spreekt. En dat deed Anna. Ze kon eenvoudig haar mond niet houden. Zij diende God onafgebroken in de tempel. Ze had donkere jaren meegemaakt. In haar lange leven waren op Jeruzalem en Judea zware slagen gevallen. Ze had de innerlijke ontbindingen en het uiterlijk verval van de zelfstandigheid van Judea meegemaakt. De troon van David, ach, die bestond al lang niet meer. Partijtwist en algemene godsverlating was meer regel dan uitzonderingen. Ze had de ontwijding van de tempel door de Romeinen meegemaakt. En waarschijnlijk met eigen ogen gezien. Op de hoek van het tempelplein hadden de Romeinen brutaalweg een grote burcht gebouwd om het volk in de tempel in de gaten te houden. Romeinse soldaten liepen in en uit brutaalweg over dat heilige tempelplein. En nu, in haar hoge leeftijd, zuchtte het volk, vooral degene die de vertroosting van Israël verwachtte onder het gezag van Herodes de Groot, die door bedrog zich meester had gemaakt van de troon en gewetenloos zijn eigen vrouw en 3 zonen om het leven had gebracht uit angst voor zijn eigen positie. Keizer Augustus, dat was toch ook niet de eerste, de beste als het ging om wreedheid. Keizer Augustus die heeft gezegd, je kunt van Herodes nog beter zijn varken zijn dan zijn zoon. Wat was er overgebleven van het volk van God? Een handje vol. Een engel, een enkeling. Simeon en Anna en nog een paar. We weten geen aantal, dat is ook niet belangrijk. Want God gaat wel door. Kijk, daar komen Jozef en Maria naar het tempelplein om hun eerstgeborene voor te stellen, zoals dat heet. Ze zijn op het voorhof van de vrouwen, eerst de grote tempelplein, en verder mag Maria natuurlijk niet komen. De priester is uit het binnenhof hierheen geroepen en het echtpaar met hun oudste zoon komt naar de priester toe. Kijk, dat is Simeon, die de vertroosting van Israël verwachtte. Hij is door de geest onweerstaanbaar naar het tempelplein gedreven. En hij heeft het kind, de Messias, zijn verlosser, in de armen genomen. Gods zaligheid, Simeon en zijn God. En Simeon heeft profetische woorden gesproken over het heil dat God bereid had voor het aangezicht van alle volken. Profetisch sprak, zong hij over het offer dat God bracht. De Heere offerde zijn eigen enige zoon, zijn geliefde. De Heer Jezus offerde zichzelf, hij gaf zijn leven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ja, en ook Anna was er. Zij werd niet door de geest gedreven. Nee, ze was er al. Ze was er altijd. En zij kwam erbij staan. Anna, de profetes. En zij loofde God. Het is een geweldige lofzang te zingen als je de Messias in de armen houdt. Het is goed om God te loven als je de belofte, al die belofte uit het Oude Testament, voor je ogen vervuld ziet. Als je de verlossing van Israël met je eigen ogen zien mag. En daar gaan Jozef en Maria de tempel weer uit. Het wordt tijd dat ze naar Galilea gaan, naar de stad van Nazareth. Want het werk wacht weer. Jozef moet voor zijn gezin zorgen. Wat zal er allemaal door die mensen heen gegaan zijn? Vooral Maria zal wel heel wat te verwerken hebben. Dan stond haar allemaal nog te wachten. had Simeon niet gesproken, niet geprofeteerd over een zwaard dat door haar ziel zou gaan? Wat betekende dat? Dan gaat Simeon. Nu laat uw Heer uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En daar gaat ook Anna. Nou nee, ze gaat niet van het tempelplein weg, want ze was er elke dag. En ze woonde er bijna, zou je kunnen zeggen. En zij sprak over hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem wachten. Het woord verlossing heeft dezelfde betekenis als losser. Loskopen. Iemand die niet vrij is, vrijkopen. Vrij van de slavernij. Bedoeld wordt natuurlijk de slavernij van de zonde. De mensen op het tempelplein, de mensen in Jeruzalem, tot wie Anna sprak, wachten dus niet op iets, maar op iemand, op de Messias, de beloofde. Er waren er wel die uitzagen naar de komst van de Messias, echt wel. En Anna wist ze wel te vinden. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Er waren er wel. Ook in Jeruzalem. En ze krijgen het te horen van Anna. Ze is er vol van. Ze moet erover vertellen. Hoort, hoort. Mijn ogen hebben de verlossing van Israël gezien. De heiland is geboren. Hij was hier op het tempelplein. Ja, zo werd Anna met recht een profetes. We zijn het al, hè? Profeteer is het woord van God spreken. Is over God spreken. Anna, ze gaat spreken. Verkondigen. Evangeliseren. Ze voelt zich niet te oud. Ze heeft geen bezwaren. Ze moet eenvoudig, want ze kan haar mond niet houden, want waar het hart vol is, dan loopt de mond van over. En ik denk ook wel dat Anna gehoord werd. Ze had ontzag, dat oude vrouwtje. En ze zocht ze allemaal op in Jeruzalem. Verder dan Jeruzalem kon Anna waarschijnlijk niet komen. Haar oude benen droegen haar niet tot buiten de stad. Nou, dat hoefde ook niet. In Jeruzalem was werk genoeg voor Anna. Buiten Jeruzalem, dat was voor anderen. Ze deed wat ze kon. Nee, de Heere verweet haar niet dat ze niet op zendingsreis ging. Tuurlijk niet. Maar zwijgen kon ze niet, die Anna. Misschien heb je dat ook wel eens. Je hoort ook wel eens, later wil ik zendeling worden. Mooi is dat. Maar voor zending hoef je niet alleen op Java of op Sumatra te zijn. Zouden er ook geen zendelingen in Groningen nodig zijn? Zomaar een vraag. En voor het pas begonnen jaar 2026, wat pas begonnen is, luidt, je hoeft niet altijd zendeling te zijn om in de dienst van onze Heer te staan. Was voor je zieke buurvrouw maar een keer de borden, dan heb je ook Gods wil gedaan. Borden wassen. Gods wil. Ja. Zo spreken wij vanavond over Anna gemeente. Niet alleen maar omdat het zo mooi en zo'n ontroerend verhaal is, maar omdat deze geschiedenis ons wat te zeggen heeft. wat te leren heeft. We zien in deze geschiedenis een voorbeeld, een belofte en een aansporing. In de eerste plaats een voorbeeld. Anna verliet de tempel niet. Ze was altijd te vinden in het huis van de Heere. Oh, ik begrijp het best hoor. Lang niet iedereen kan leven als Anna. Tuurlijk niet. Bovendien, de tempel, daar was dagelijks dienst. In de kerk alleen op zondag en in de kerkelijke feestdagen. En daar zijn onze verplichtingen. School, huiswerk, thuiswerk, bedrijf, huishouding, verzorging, voeding, vergaderen, bijeenkomsten. Natuurlijk, de Heere heeft ook aardse verantwoordelijkheden gegeven. En ja, Anna was een alleenstaande vrouw. Al lang met pensioen. Wat had zij nog om handen? Maar gemeente, als er in het pas begonnen jaar geen tijd overblijft voor de regelmatige kerkgang, dagelijks bijbellezen, stille omgang met de Heer, stille tijd, noemen we dat, ken je dat? Als we dat niet hebben, dan is er iets goed fout. Neem me niet kwalijk dat ik het zeg. De omgang met God is de ademhaling van de ziel. En als die ademhaling niet regelmatig is, over goede voornemens gesproken, ik weet er nog wel een paar voor het nieuwe jaar. En uw ziel zal er wel bij varen. Ja, maar, er waren voor Anna argumenten genoeg om weg te blijven. Inderdaad had ze gezien hoe de tempel ontheiligd werd. Ze zag wat er van geworden was. Toch was ze er. In haar tijd waren ook al die geldwisselaars, weet je wel, die dat vee verkochten. Die samen met haar in de vroege morgen het tempelplein opliepen. En maakten dat het huis van de Heere een veemarkt werd. Het geplaat en geloei weer galmde tegen de muren van het heiligdom. En er waren de Farizeeën en de Sadduceeën die de dienst uitmaakten. En zoals de hoge priesters en de priesters hun werk deden. Het was soms treurig. Maar zolang de dienst der verzoening plaatsvond, nog plaatsvond, zo kunnen we wel het een en ander opnoemen wat niet deugt in de kerk. Maar zolang het woord van God nog klinken mag, zolang de Heere ons nog oproept, in zijn huis brengt, zoals nu. Anna kwam en ging dagelijks. Ik noem in dit verband ook haar oud-testamentische naamgenoot, Hanna, de moeder van Samuel. Nou, het zag er in die tijd ook niet rooskleurig uit in de tabernakel. Denk maar eens aan Eli en zijn zonen Hofni en Pinas. De hoge priester dacht notabene dat Hanna dronken was. Dat was niet zo, maar toch. Hij ging er gewoon van uit. En toch lees ik dat Elkena met zijn vrouwen van jaar tot jaar ging. En Hanna wist, dat is de plaats om tot de Heere te bidden. Al is dat niet de enige plaats gemeente, ook in de binnenkamer, dat weet u toch. Ook 's avonds, voor het naar bed gaan. Knietjes bidden noemde mijn moeder dat. Niet onder de dekens, hè, want dan val je zo in slaap. Daar stortte Hanna, ondanks al die afval en ontheiliging, daar stortte Hanna haar hart uit. En daarheen zond ze haar kindje, de jonge Samuel, naar die tabernakel vol van ongerechtigheid. Toch, in die goddeloze omgeving, maar ondanks alles, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Trouwens, ook Jozef en Maria trokken later met de jonge Jezus van jaar tot jaar naar Jeruzalem. In hetzelfde hoofdstuk van Lucas wordt erover gesproken. En voor hen golden dezelfde argumenten als voor Anna. En toch gingen ze. Bovendien kon Maria ook nog wel het een en ander aanvoeren. Zij was door een engel zelf de begenadigde onder de vrouwen genoemd. En ook Jozef was een en andermaal door een engel onderwezen. Zij hadden de aardse zorg voor de Zoon van God. En toch gingen ze naar het huis van God. Ook Anna. Ze was er voortdurend. Anna, zou je nou niet eens een dagje thuis blijven? Het is zo guur in de straten van Jeruzalem. Je loopt zomaar wat op. Je bent de jongste niet meer. Je wordt zo onder de voet gelopen in die drukte. Niets geen verontschuldiging. Ze ging. En ze was er. Want ze hoorde er. Gemeente, als we nu weer van die slappe, doorzichtige smoesjes verzinnen om niet naar de kerk te gaan, zullen we dan eens aan Anna denken? Zij verliet de tempel niet nodeloos. Met vasten en bidden diende zij God. Die Anna. En dan zijn er, dat mogen we ook lezen uit deze geschiedenis, dan zijn er rijke beloften voor ons weggelegd, gemeente. Dat mogen we leren vanavond. Anna was er toen het kindje Jezus werd binnengedragen. Dat is de plaats waar Christus komt. Waar hij hoort te zijn. Hij zegt het zelf later tegen Jozef. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Letterlijk staat er dan. Wist u niet dat ik moest zijn in het van mijn vader? Dat is Gods huis. Dat is Gods woord. Daarin is zaligheid. Daarin is verlossing en vertroosting te vinden. En we weten dat de Heiland zegt, waar twee of drie in mijn naam verzameld zijn, daar ben ik in hun midden. Hij is het middelpunt voor allemaal even ver weg. Nee, voor allemaal even dichtbij. En voor Anna geldt middelpunt van mijn verlangen. Voor u ook? Aan Anna zien we trouwens, maar dat zult u wel begrijpen, dat alleen pure lichamelijke aanwezigheid niet voldoende is. Ze was er niet alleen toeschouwer of voorbijganger, ze was daar biddend. Gemeente, op grond van de Bijbel mag ik u verkondigen. Dat wie biddend in het huis van God komt en zit, hij of zij niet beschaamd wordt. Hij of zij zal rijk gezegend worden. Verzadiging van vreugde. Natuurlijk leven we in nieuwtestamentische tijd en zijn wij niet gebonden aan een bepaald kerkgebouw, gelukkig niet. Wie hem aanroept in geest en waarheid, vindt zijn gunst oneindig groot. Ook door de week. Ook in de nacht. Misschien wel juist in de nacht. Daar tegenover heeft de Heere ons wel de gemeente, de gemeenschap der heiligen gegeven. Hij geeft middelen. De bediening van het woord, de bediening van de sacramenten, het zingen, Alles, je kan alleen maar in je hart. De Heere geeft ons mogelijkheden, technische middelen om thuis, als je door omstandigheden hoor, niet komen kunt, kun je ook de dienst meebeleven. Hij geeft vrede om te gaan en te komen. Wat een rijkdom. Laten we de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. De Heere geeft rijke beloften. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Komt u toch voor, gemeente? Ga er niet aan voorbij. Anna was er. En ze is niet beschaamd geworden. Ze kon niet zwijgen. En zo ligt er in deze geschiedenis ook een oproep. Een aansporing. Een opdracht. Hebben we nog wat te zeggen? Anna en zij sprak over hem. Oh ja, te praten valt er genoeg. Over plannen voor het nieuwe jaar. Hooggespannen verwachtingen. Onze goede voornemens. Maar vooral ook onze vragen en onze onzekerheden. Maar gemeente, nou de vraag, kunnen wij zwijgen? Over de grote werken van God. Het is kerst geweest. Hoe lang geleden? We hebben gehoord van de grote, de mega grote werken van de Heer. U is grote, mega grote blijdschap verkondigd. Het nieuwe jaar is nog maar een paar dagen oud. Komt, maak God met mij groot. Ja, maar Jezus had, Anna had ook nog wel wat te zeggen natuurlijk. Ja, ze had het kindje Jezus gezien. Wat had Anna nou eigenlijk gezien? Messias geboren. Een lieve baby. Ze konden mensen in Jeruzalem niet naar het tempelplein sturen. Messias is geboren in de tempel, kun je zien en horen? Nee. Jozef en Maria waren alweer weg. Weg uit Jeruzalem. Zelfs weg uit Israël. Op de vlucht naar Egypte. Al wist Anna daar natuurlijk niets van. Kon zij weten van zijn wonderen en tekenen? Zijn woorden en zijn werken? Of laat ik het dan zo zeggen. Wist zij van de verlossing en de plaatsvervangend lijden en sterven. Ja, dat wist ze. Alleen wist ze niet hoe het zou gaan. Natuurlijk niet precies. Zoals dat in de evangelie beschreven zijn. Maar de verlossing, de vertroosting van Israël. Anna kon alleen maar zeggen, hij is er. Hij is geboren. Ja, ze moesten nog zo'n 30 jaar wachten tot ze iets van hem horen en zagen. 30 jaar. Nou, als Anna niet wat anders te zeggen had, en toch ging ze. En sprak ze. Ze zei niet, er kan in die tijd nog zoveel gebeuren. Over 30 jaar ben ik er natuurlijk al lang niet meer. Mensen zullen vanzelf al merken tegen die tijd. Anna sprak. Ze sprak door het geloof over wat ze gezien en gehoord had met het oog. Op de toekomst. Dat is profiteren. Als het erop aankomt, gemeente, laten we nou eerlijk zijn. Weten wij veel meer dan Anna. Eerlijk gezegd hebben we veel meer te zeggen. Maar het komt op hetzelfde neer. Waarom blijft het vaak zo stil? U wilt toch een christen genaamd worden? Omdat, zegt de catechismus, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Opdat ik zijn naam belijde. Zodat ik niet zwijgen kan. Hoort, hoort, wat mij God heeft ondervinden. Hoort, hoort, Christus is geboren. De Heiland is geboren. En dat geldt alleen, niet alleen hier in de kerk. Als de geloofsbelijdenis gelezen wordt. Alle 365 dagen als de Heere ons die geeft. In het ambt aller gelovigen. Jazeker. Ons profetisch ambt. Als het profetisch ambt alleen op zondag op de kansel uitgeoefend wordt, is het maar een arme boel, gemeente. Dan zie ik het somber in. Zou dat misschien de oorzaak zijn voor de achteruitgang van de kerk? Er is zo weinig te horen buiten de kerk. Gemeente, we moeten niet over de kerk praten, maar uit de kerk. En de gemeenschap der heiligen dan. Dan mogen we het jaar onze scheren, 2026, wat ons kerkelijk leven betreft, maar ook wat ons persoonlijk leven betreft, vol vertrouwen tegemoet zien. Anno Domino, opnieuw het jaar des Heren. Een goed jaar. Amen. Zullen we danken en bidden en ook voorbidden doen. Trouwe God en Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat u ook plaats hebt gegeven aan die oude Anna in uw woord, dat wij daaruit leren kunnen. De belofte die u geeft als we in uw huis zijn. De belofte van heil en zegen. Maar ook dat u ons vraagt door te geven wat wij hier mochten horen. Geef uw zegen daarover. En Heere, ga zo met ons mee van hier, op de onveilige wegen. U weet ervan, want u hebt ons hierheen zien komen. Gaat u ook weer met ons mee op weg naar de plaats waar we horen. Wees bij ons en ga met ons mee. Heere, na deze eerste zondag van het nieuwe jaar wacht het gewone werk weer. Op school, thuis, de verzorging, de verpleging, in het onderwijs, in de opvoeding. Heere, we leggen dat allemaal in uw handen. En dat het ook mag zijn, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Want u gaat door. En Heere, dan leggen wij alles voor u neer. Ook deze uw gemeente. Met alle zorgen en vragen. Ziekte en pijn en eenzaamheid. Vreugde en blijdschap. De zorgen in het groot. De vragen die ons bezighouden de laatste dagen. Heere, mogen we dat in uw handen leggen. En wilt u ook grootte der aarde in het hart raken. Dat er meer is dan alleen maar grote woorden. Dat er een grote God is. Die het leven geeft en het leven spaart. En Heere, wilt u ons ervoor bewaren dat wij een grote mond hebben en over alles ons oordeel klaar hebben. En als dat nu zo en als hij nu eens even, u komt het toe om daarover te oordelen. Maar wij bidden u, geef vrede, Heere, geef vrede. Vrede ook met de weg die u gaat. Vrede voor ziel en lichaam beide. En maak zo uw naam groot. Zegen ons. Zegen uw dienstknecht die hier arbeiden mag. Zegen de kerkenraad. Geef wijsheid en inzicht. Zegen alles wat gedaan wordt in uw koninkrijk, in het groot en in het klein. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heer zegen u en uw gaven. En wij zingen daarna uit Psalm 98, de versen 1 en 2. Ik noem het Psalm 98. Zingt een nieuw lied voor God de Heer. 1 en 2. De Heer zegen u en uw gaven. En gemeente, gaat u dan heen van hier in vrede. En draag met u mee de zegen van de Heere onze God voor u en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.